Romeinen 7. Bespreekt de apostel de situatie van Israël officieel onder het oude verbond en daarmee onder de wet. Als getrouwd met Jehovah, want we hebben gezien dat dat zo de termen zijn die in het Oude Testament daarvoor gebruikt worden. En de gedachte is dat aan dat oude verbond, dat huwelijk ook een einde gekomen is, enerzijds door scheiding, anderzijds wel degelijk ook door het overlijden, door de dood van de man, zoals ook hier uitdrukkelijk genoemd wordt in vers 2. En de gedachte is dat daarmee op alle manier definitief een einde gekomen is aan de wet en de heerschappij van de wet, daarmee ook het leven onder de wet als zodanig. En aan het eind van het gedeelte in vers 6 wordt dan ook gezegd: wij zijn vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Want de dubbele gedachte is dat niet alleen de man gestorven is, waardoor het huwelijk ontbonden is, maar het idee is dat waar de Heer Jezus voor allen stierf, zijn allen gestorven, zodat bij nader inzien, waar het individuele mens betreft, niet alleen gezegd kan worden dat de man gestorven is, maar de vrouw eigenlijk ook. Gij zijt ook, stond er, vers 4, gericht aan Israël, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. En daarna, omdat het nou eenmaal geen doel is in zichzelf, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. En dat is precies wat we in het Oude Testament uitgebreid vinden, waar aangekondigd wordt enerzijds het einde van het oude verbond en daarmee van het huwelijk, anderzijds wordt aangekondigd een nieuw verbond en daarmee dus feitelijk een nieuw huwelijk. De verlossing van de wet, de bevrijding van de wet, heeft tot doel dat men verbonden zou worden, het mens verbonden zou worden met degene die uit de dood is opgestaan. Hij, die uit de dood is opgestaan, uit vers 4, is dus simpelweg de middelaar van het nieuwe verbond. En daarmee dezelfde als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoals uitgebreid beschreven in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, als men God zou dienen, zou het nooit zijn, op geen enkele wijze meer, onder de wet en dus in oudheid der letter, vers 6, maar in nieuwheid des geestes, want ik citeer altijd 2 Korinthe 3 daarnaast, waar staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes, want de letter, namelijk de wet, dood, met dt, hè? De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat is waar het over gaat. Het zijn dingen die niet met elkaar samengaan. Het is of het een of het ander. Trouwens, de uitspraak van de Heer, niemand kan twee heren dienen, slaat daar feitelijk ook op, maar dat ga ik nu niet uitleggen. Het is of het een of het ander. De Galatenbrief zegt dat trouwens ook. Als men onder de wet wil leven, dan is men van de genade vervallen, staat er. Dus of oude verbond of nieuw verbond. Maar het oude verbond heeft voor God geen enkele betekenis. Allang niet meer. En dus blijft alleen het nieuwe verbond over. Dat is niet wet, maar genade. En dat is wat in de volgende versen dan ook inderdaad uiteengezet wordt. In vers 7 tot en met 12, want dat hebben we vorige keer, toen er geen band meeliep, tamelijk uitgebreid besproken. Vers 7 tot en met 12 wordt gesproken over, zoals het erboven staat, de werking van de wet. Namelijk, er wordt gezegd wat de wet dan eigenlijk doet. En dan wordt gezegd dat de wet juist de zonde vermeerdert. Dat de zonde oorzaak neemt door het gebod, vers 8, door de wet. Kortom, dat daar waar de wet heerst, neemt de zonde toe. Dat is het idee. Het werkt dus precies averechts. En eerder hebben we al gelezen dat door de wet kennis der zonde is. Maar dat was al in Romeinen 3, vers 20. En de bedoeling is dus niet dat men onder die wet zou leven. Met de wet zelf is niks mis, stelt de apostel vervolgens ook vast in bijvoorbeeld vers 10, 11 en 12. Met de wet zelf is niks mis, van de wet wordt gezegd, die is vers 12 heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar het probleem zit hem in de mens die die wet nou eenmaal niet kan dragen, dan wel uitvoeren. Een juk, zei Petrus, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. De wet is dus geen middel tot zaligheid. Er is geen wet die kan zalig maken. En daar hebben we het later ook nog over. Als alles netjes doorgaat, omdat dat later in Romeinen alsnog aan de orde komt. Maar daar gaan we nou niet op in. Hoe dan ook, de wet is heilig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de mens deugt niet en dat is ook wat dan dus logischerwijs beschreven wordt vanaf vers 13 in dit hoofdstuk. En eigenlijk is de nadere uiteenzetting van wat natuurlijk in hoofdstuk 3 al stond. Als daar geschreven wordt, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En wat de wet met de mens doet, of beter, andersom, hoe de mens staat in de praktijk tegenover de wet, wordt hier in vers 13 tot en met 26 beschreven. Ik waarschuw u meteen, want de aardigheid van het schriftgedeelte en voor sommigen het grote struikelblok in het schriftgedeelte is dat de apostel de dingen naar voren brengt in de ik-vorm, zoals we dat zo plechtig zeggen. Hij spreekt in de eerste persoon enkelvoud. Hij spreekt niet over de mens in het algemeen, hij zegt ik. Bij mij is dat zo. En er zijn er altijd die daar onderuit proberen te komen en zeggen dat ja, dat was voor Paulus' bekering. Maar ik moet u zeggen, het staat in de tegenwoordige tijd, dus het was ook in de dagen dat hij deze brief schreef. Als apostel van Jezus Christus. Er verandert niks mee, die mens blijft dezelfde, de wet ook en de reactie van de mens op de wet blijft ook dezelfde. Zo is dat nou eenmaal. Ik weet dat velen de situatie die hier beschreven wordt niet willen toegeven van zichzelf. Maar de apostel zegt gewoon, het is zo. Nou. Hij stelt dan de vraag in vers 13, is dan het goede, de wet namelijk, die bediening des doods is en was. En de prikkel des doods, weet u nog, of de kracht der zonde was het eigenlijk. De zonde is de prikkel des doods. En de wet is de kracht der zonde. Dat was 1 Korinthe 15, daar ga ik nou niet meer naartoe. Hè? Is dan het goede mij de dood geworden, is dus de vraag, al filosoferend. Dan zegt de apostel, nee, niet het goede, niet de wet, maar de zonde is mij de dood geworden. Maar de zonde wordt door de wet geactiveerd, dat is waar. Maar de zonde, opdat zij zou openbaar worden zonde. Dat wil zeggen, opdat zij als zonde zou openbaar worden, of zoals in onze Statenvertalingen staat, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Dat is ook inderdaad zo. Wat de gedachte is, maar dat was al het voorgaande schriftgedeelte, dat de wet nou eenmaal de zonde activeert, waarmee dus de zondige natuur van de mens gedemonstreerd wordt. Voor zover nodig, maar God heeft het kennelijk nodig gevonden in het algemeen, om dat te demonstreren. Misschien niet door ons, maar dan toch wel aan ons. En daar gaat het maar om. Opdat zij zou openbaar worden zonder te zijn. Het grijpt zelfs helemaal terug naar hoofdstuk 5, waarin er staat dat de zonde niet wordt toegerekend als er geen wet is. Om de eenvoudige reden dat de zondige natuur van de mens niet blijkt als er geen wet is. Vandaar dat het nog steeds ter discussie staat in bepaalde kringen. Of de mens nou van nature zondig is of niet. En als je het echt wil weten, gaat over natuurkunde toch, dan neem je de proef. Hè? Dat weet u toch, we hadden vroeger op school van die proeflokalen voor natuurkunde. Als je het echt wil, dit is natuurkunde, gaat over de natuurlijke mens, dan neem je de proef. Je legt een wet op de mens en je kijkt wat er van terecht komt. Minder, in elk geval. Het wordt er niet beter van, het wordt er slechter van. Waarmee de zondige natuur van de mens bewezen wordt, zo is dat gewoon. En dat is ook wat hier staat. Opdat zij zou openbaar worden als zonde. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Dat is wat de wet doet. En dan werkende mij door het goede de dood. Hij zegt dus dat de zonde door de wet de dood werkt, want het goede, dat is nog steeds hier in dit vers de wet. Als u zegt, maar je kan toch net zo goed andersom zeggen, dat het goede door de zonde de dood werkt, dan zeg ik, ja, dat kan je misschien wel zeggen, maar Paulus zegt dat je het zo niet moet zeggen. Want dan zeg je dat het goede de dood werkt. En Paulus zegt, nee, dat is niet zo. Hij zegt er dus andersom, de zonde werkt de dood en maakt daarbij gebruik van de wet. En daar moeten we dus maar op houden. Ik weet dat je menselijkerwijs gesproken en al filosoferend beide dingen kunt zeggen. De zonde werkt via de wet, wordt via de wet actief en bewerkt de dood. Je kunt ook zeggen de wet activeert de zonde en daarmee de dood. Maar Paulus zegt, je moet het zo zeggen, de zonde werkt door de wet de dood. Niettemin schrijft dezelfde apostel op een andere plaats dat de wet wel degelijk een bediening des doods is. Maar dan op dezelfde wijze. Altijd met de gedachte, de fout zit hem niet bij de wet, maar zit hem in degene die de wet nou eenmaal moet dragen. Die kan hem niet dragen en daarom gaat het verkeerd. Daarom is het een bediening des doods. Moeilijker is het niet. Dus met een auto, broeder, is dat precies hetzelfde. Als je niet kunt rijden, is het een bediening des doods. Toch, of niet? Ja, moeilijker is het niet. Aan het ding zelf mankeert niks. Dan moeten we het over die hond ook nog hebben, broeder. Dat kan ook, hè. Over al die hondenrassen die ze willen verbieden. Omdat ze mensen kunnen doodbijten en allerlei onheil aanrichten. Ja. Behalve als wij er weerstand tegen hadden, zo'n hond aankonden, dan was het geen probleem. Dat zeggen die hondenfokkers dan ook altijd, hè. Je moet hem wel aankunnen, ja. Met andere woorden, de fout zou niet bij de hond liggen, maar bij de mens. Mens krijgt altijd overal de schuld van. Maar goed, laat maar zitten. Maar zo is het nou eenmaal. Het ligt niet aan de wet, het ligt aan de mens, zegt de apostel Paulus. En hij demonstreert het vervolgens ook in de volgende verse. De zonde werkende mij door het goede de dood, vers 13, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dat is een toelichting. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dat is een aardige uitspraak, want hier staat dus dat de zonde zondigt. En dat de zonde zelfs meer zondigt als het gebod daar is. Als de wet aanwezig is en werkt of wordt toegepast. Dan wordt de zonde bovenmate zondigende. Dat wil zeggen dus dat er gewoon staat dat als een mens onder de wet geplaatst wordt, dan gaat hij meer zondigen dan gebruikelijk is. Bovenmate wil immers zeggen boven de normale maat. Ik kan het nog korter zeggen, boven de norm. Of boven de maat, boven een algemeen gemiddelde, wat dat dan ook wezen mogen. Het wil dus zeggen dat de wet volstrekt negatieve, verslechterende uitwerking heeft op het praktisch leven van de mens. En ik ben altijd geneigd me te excuseren, maar ik doe het niet, het staat gewoon in de Bijbel. Nee, om het te excuseren voor al die mensen die zeggen, maar we leven toch onder de wet. Nou, dan zonder je kennelijk nog meer dan je van nature zou doen. Dat is wat de schrift ervan zegt. Nee, dat je het verborgen kunt houden is weer wat anders. Maar het gebeurt wel, want zo werkt het, zegt de Bijbel. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende, en wel door het gebod. Want, zegt hij, want wij weten, daar gaat hij, want wij weten dat de wet geestelijk is. Dat wil zeggen van de geest afkomstig en dus van God afkomstig, want dat is wat de term geestelijk in ieder geval betekent, van geestelijke oorsprong, dat de wet ook over geestelijke dingen spreekt, dat is waar, maar het is niet de eerste gedachte. De gedachte is, de wet is geestelijk, maar ik, let op ik, niet eens wij of gij of de mens, de mensen, ik. Zodat niemand zich meteen op de tenen getrapt hoeft te voelen. Je kan altijd nog beweren, als je er onderuit wil, dat deze dingen alleen gelden voor Paulus. En die is overleden, dus daar hebben we dan verder geen boodschap meer aan, hè? Zo klets je daaruit. Hè? Maar dat doen wij niet. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vreselijk. En ik ben vreselijk omdat ik uit het vlees ben voortgekomen en daarmee uit de aarde ben en aards. U weet, al wat de geest voortbrengt is geest, Johannes 3. En al wat het vlees voortbrengt is vlees. Het ene, het laatste namelijk, is uit de aarde, is van beneden. Ik blijf maar bij de termen van het Johannes-evangelie. En geest komt van boven en men zal dus van boven geboren worden. Dat zijn in het Johannes-evangelie zo de termen. En op dezelfde wijze als dat ik, dan wel wij, vleeselijk zijn, op dezelfde wijze is de wet geestelijk. De mens is uit de aarde aards en deugt daarom niet, maar de wet komt van God en is daarom heilig, rechtvaardig en dus goed, zoals vers 12 het al zei. Wij weten dat de wet geestelijk is, daar mankeert niks aan, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, staat er. En niet meteen de verkeerde vragen stellen van wie heeft hem dan verkocht en zo. Hè? En hoeveel kostte ik? Want daar gaat het uiteraard niet om. De gedachte is namelijk dat wij slaven zijn van de zonde. Maar de gedachte is bovendien ook, dat aangezien het heet verkocht onder de heerschappij van, weet je. Aangezien de gedachte is verkocht onder de heerschappij van de zonde, is er ook een weg tot verlossing, namelijk men kan weer losgekocht worden. En ik zeg het maar weer, verlossing, jawel, verlost, wij zijn verlost, waarvan? Nou, in elk geval dus van de wet, nou ja, van de zonde, de wet en de dood. Uit slavernij, uit de dienstbaarheid verlost is de gedachte, maar verlossing in de Bijbel betekent altijd loskoping. Maar dan ook echt altijd, ik zeg het er maar bij. Het is altijd de kwestie van een prijs die betaald wordt. Je vindt het ook in vele plaatsen ook expliciet terug, zoals in Petrus. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt, zilver of goud. Maar de gedachte is dat er een prijs voor betaald is, voor die verlossing. Maar dat gij verlost zijt door het dierbaar bloed van Christus, enzovoorts. Verlossing is dus altijd het betalen van een prijs, van geld eigenlijk. En omdat geld in de Bijbel per definitie zilver is, zoals in vele andere talen, is zilver in de Bijbel dus een beeld van verlossing. Ook dacht dat u wat wilde vragen, zuster.
Ik dacht van de zilverstukken die als losgeld moesten betaald worden.
Natuurlijk, ja. Met 30 zilverlingen spreken daar ook over, hoor. En de zilveren voetstukken in de tabernakel, om maar eens wat te noemen. Zilver is een beeld van verlossing, loskoping. En daarom, we zijn verlost niet door vergankelijke dingen, zilver of goud. Maar waarom zegt de apostel zilver of goud? Omdat we wel degelijk verlost zijn, maar door dat waarvan zilver en goud een beeld zijn. Namelijk van die eeuwige prijs die betaald is. Nou goed, ga ik niet verder op in. Maar we zijn inderdaad losgekocht. Wij waren verkocht onder de zonde, maar wij zijn er inmiddels uit vrijgekocht. En niet alleen van de zonde, maar ook van de wet. En die term onder de zonde, die komt overeen met de uitdrukkingen in 6 vers 14. Namelijk, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat betekent heerschappij van de wet. Heerschappij van de genade, en nu dus in 7 vers 14, verkocht onder de heerschappij en daarmee slavernij van de zonde. Dat is wat onder de zonde betekent. Dus niet lezen als verkocht aan de zonde of iets dergelijks. Nee, de gedachte is die van dienstbaarheid aan. Wij zijn slaven der zonde en wij kunnen dus niet anders dan de zonde dienen en dus zondigen. Ondanks dat wij wellicht wel anders willen. En daar komt het grote probleem. Het bekende probleem. Het vervelende probleem ook van de mens. Het frustrerende probleem. Hij zegt namelijk in vers 15, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Of je het kan, is weer wat anders, maar hij zegt, ja. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat wil zeggen hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Waarmee de apostel dus wijst op de tegenstelling tussen de goede wil van de mens en zijn slechte gewoonten. Om het maar eenvoudig te zeggen dan. Hè? Dat is altijd wel leuk. Kan er net, het is vandaag 7 januari, als mijn horloge nog goed loopt. Kan nog net, hè? Goede voornemens en zo, hè. Elk jaar dezelfde lacher. Ja, hoezo goede voornemens. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik, zegt de apostel. En niet in de verleden tijd, dat was voor mijn bekering, dus op de geweldige uitvlucht altijd, hè. Nee, hij zegt, het is nog zo. Hij zegt, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Dat wil zeggen, daar begrijp ik zelf niks van. Dat is me niet eigen. Dat hoort niet bij mij, maar ik doe het wel. Hij zegt eigenlijk dat hij verbaasd staat over zijn eigen daden. Dat ken ik niet, wil zeggen, heb ik geen gemeenschap mee. Hij doet andere dingen dan hij eigenlijk denkt. En andersom. Want zo staat het er. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En andersom, want hetgeen ik wil, goede voornemens en zo. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar het is dus bij de mensen in het algemeen zelfs zo. Hè. Niet alleen als het gaat over zondigen of niet zondigen. U weet wel, to sin or not to sin. Dat is de kwestie, hè. Nou goed. Maar niet alleen in dat verband, maar in het algemeen. In de loop der jaren heel wat mensen gesproken, die hadden allerlei plannen. Ik wil dit en ik wil dat en ik ga zus en ik ga zo. Er komt nooit wat van terug. Bijna nooit tenminste. Want het is maar een idee. Ik wil nog ooit eens. Ja, als dat zo blijft, dan gebeurt het dus nooit. Och. Er komt niks van terecht. En waarom niet? Wim Sonneveld had er een schitterend lied over, maar die zal ik u besparen. Ja, over al die goede plannen enzovoorts. Maar er was een man altijd die plannen had, maar moe wilde nooit. Hè? En toen ze beide oud geworden waren, toen zei die vrouw tegen de man van, ja, als je maar meer fut gehad had, dan had je wel. Ja. Nou goed, daar hebben we wat een ruzie over te maken vanavond voor het slapen gaan. Maar in het algemeen, er is zo'n grote tegenstelling tussen het willen van de mens en het doen van de mens. Dat is wat de apostel ook zegt. Dat is een onvermogen. Om allerlei redenen. Maar de belangrijkste is die van de zondige natuur van de mens. Die niet te beheersen is, niet onder controle te krijgen is. Waardoor de mens dingen doet die hij niet wil. Die hem ook eigenlijk vreemd zijn. Want dat is wat de apostel feitelijk zegt. En andersom, hij wil bepaalde dingen doen. Is vol goede wil, maar er komt nooit wat van terecht. Zo is het met de mens in het algemeen. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan krijg je predikers als dokter Schuller die de mens aansporen om toch vooral de goede dingen die ze willen te doen en de slechte dingen die ze eigenlijk ook niet willen, om die dan toch vooral te laten. Het klinkt net alsof je daarmee de mens een handje helpt, maar dat helpt helemaal niet. Want het is het wezen van de mens nou eenmaal. Er helpen geen praatjes bij, echt niet. Er is wel iets wat helpt, maar daar gaat het hier niet over in dit schriftgedeelte nog niet. Het is echt niet aan de orde. De apostel stelt gewoon vast dat daarom die wet niet werd. De wet kan immers hooguit de goede wil van de mens bevorderen. Zoals bij Israël. Is dat goed, zei de Heer. Hij zei tegen Mozes, lees maar voor, vraag maar of het goed is. Is het goed? En toen zeiden ze, ja, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Ja, ze wilden wel. Maar er kwam niks van terecht. En dat is nou precies waar het onder de wet om gaat. Onder de wet wordt namelijk de zondige natuur van de mens gedemonstreerd. Maar meer ook niet. En dat is ook wat de apostel hier zegt. Vers 16, conclusie. Als het dan zo is wat in vers 15 staat. Ik weet dat er mensen zijn die alles doen om zich onder de vers 15 uit te manipuleren. Daarom ga ik er gewoon snel overheen. Dan ben ik daar ook weer af. Hè. Vers 16. Als het dan zo is. Als ik dan dat doe wat ik niet wil, indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Want de wet zegt tot de mens wat hij zou moeten laten vooral. Gij zult niet doodslaan. Wat zo makkelijker nemen. Gij zult niet begeren. Die werd hiervoor ook genoemd, dacht ik. Hè? Nou goed. Gij zult niet begeren. Goed. Als men dan toch begeert, hoewel men dat niet wil, maar men doet het toch, dan stemt men toch in dat de wet goed is. En niet zeggen, maar dat is huichelachtig, want men doet toch wat de wet verbiedt. Dat is niet huichelachtig. Dat is de zwakheid van de mens. Zie. Ja, dan laat ik het dan zo zeggen. Ik moet u het woord van God voorhouden in het algemeen. Maar als ik me er niet aan hou, is dat hooguit zwakheid van mezelf. Maar is niet huichelachtig als ik u toch dat woord Gods voorhoud. Want dat is de waarheid, daar stem ik 100% mee in. Zo zit het gewoon. Ondanks wie wij zijn, daar gaat het nou juist om. Ik bedoel, het was niet bedoeld als excuus ergens voor of iets dergelijks hoor. Dat is niet. Maar het gaat maar om het beginsel. De waarheid is de waarheid. Daar stemmen wij mee in. Dat we ons er niet aan kunnen houden, ja, dat is een ander verhaal. Ik vind het heel nuttig, zeg ik altijd, dat iedereen netjes voor het rode stoplicht wacht. Huh? Maar overkomen zeker eens per week dat het me niet lukt. Ja. Ja, dan doe ik het verkeerd. Ja, dat weet ik, ja. Ja, dat heeft ook zo zijn redenen dikwijls. Maar dat gaat soms gewoon zo, ja. Ja, een simpel voorbeeld. Dus ik hoop overigens dat hij allemaal netjes stopt. Ja. En als het groen is, moet hij uitkijken, want het kan zijn dat ik eraan kom. Ja, maar... Val van mee, hoor. Maar indien ik doe wat ik niet wil, stem ik daarmee toch in dat de wet goed is. En nou komt de truc van de redenering. Als ik instem dat de wet goed is, terwijl ik hem toch overtreed, maar ik stem ermee in, zegt de apostel wel, dan doe ik dat nu niet meer. Want ik stem de wet in dat die goed is en ik ben het met de wet eens. Als ik dan toch de wet overtreed, wie doet dat dan? Nou, zegt de apostel, dat is de zonde die in mij woont. En dat is ook niet als excuus bedoeld. Sommigen lezen het als een excuus en zeggen, ja, dat kan ik goed als excuus gebruiken. Of dat gebruiken anderen als excuus. Nee, dat is niet een excuus. De apostel zegt, kijk, daar demonstreert zich de zonde. Want wie doet dat? Ik wil het niet, echt niet. Maar ik doe het toch. En als ik het niet wil, wie is dan degene die het toch doet? Nou, dat is de zonde die in mij woont. Waarmee de apostel dus wel degelijk ook als gelovige afstand neemt van zijn eigen zondige natuur. En zegt, dat ben ik niet. Nou weet ik dat dit soort dingen voor velen niet te begrijpen zijn. Meestal is het zo dat als ik door Romeinen 7 heen ben, dan is daarna het bezoekersaantal bij bestudering van Romeinen 8 gehalveerd. Ja, het is me ook eens een keer gebeurd dat ik nog wel de brief mocht uitbespreken tot en met hoofdstuk 12, tot en met hoofdstuk 16, maar daarna hoefde ik niet meer terug te komen. Dat ging alleen maar over hoofdstuk 7. Of dat was op voor Paulus' bekering, of dat dat was de dagen dat hij het schreef als christen en als apostel. En wat dat is, weet ik niet, sommigen willen dat niet begrijpen. Maar als u mij vraagt wie ik ben, zeg ik heus niet. Ik ben iemand met zwakheden, met feilen, met zonde enzovoorts. Echt niet. Dus als u mij vraagt wie ik ben, kind van God. Dienstknecht van Christus. Of ik het goed doe, is niet aan mij om te beoordelen. Aan u trouwens ook niet. Maar dat is wat ik ben. En al het andere doen we erbij. Tussendoor. Hè? Zolang we tijd hebben. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ze wist dat. Wat is onze identiteit? Dat is dat we kinderen God zijn, burgers van de hemel enzovoorts. Daar valt niet over te discussiëren. Het is een kwestie van of niet alleen of de schrift het zegt, maar het is een kwestie of het voor ons individueel ook realiteit is. Of wij onszelf ook zo zien en daaruit leven. Dat is onze identiteit. Dat is wie wij echt zijn. Hoe we onszelf zien. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, het is hoe wij zouden willen zijn. Nee, hoe wij onszelf zien in het licht van het woord Gods. Dat is onze echte identiteit. En als er daarnaast dingen gebeuren die we eigenlijk ook niet willen, maar ja, hoe dan ook. Ja, dat is dan de zonde. En in vele gevallen onze eigen zonde natuurlijk dus. Ja, daar kan je ook onderuit kletsen, want je kunt natuurlijk de maatschappij, de samenleving, de hele familie, de gemeente de schuld geven. Kan ook allemaal nog hoor, je kent ze allemaal. Maar dat heeft natuurlijk weinig zin meer. Als onze identiteit niet is, als we ons daardoor niet doorvoelen aangesproken, is er niks aan de hand. Dat is wat de apostel zegt. Ik doe dat niet, dat is de zondige natuur die in mij woont. Maar het gebruik van het woordje ik is natuurlijk toch wat lastig in dat verband. Want al filosoferen zeggen we dan, maar die zonde in Paulus, dat is toch ook diezelfde ik, Paulus? Zeg ik, ja, misschien wel, maar je kunt ook zeggen, het is die andere ik. Alter ego, er is ook een Latijnse term voor, vind ik ook een aardige. Die andere ik. Ik was op zoek naar Galaten, want daar gebruikt de apostel het woordje ik achtereenvolgens in meerdere toepassingen. Even kijken, dat was in Galaten 2. Vers. Waar de apostel in vers 18 zegt. Ja, dat gaat over hetzelfde thema, maar ik doe mijn best om het niet helemaal te bespreken. Kost erg veel tijd. Maar de apostel zegt in vers 17. Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreder. Hij zegt feitelijk, als ik eerst predik dat wij der wet gestorven zijn, Galaten 2 vers 18, als ik eerst predik dat wij der wet gestorven zijn, dat de wet vervuld is en vernietigd is, en daarna zou hij zichzelf of andere gelovigen alsnog onder de wet plaatsen, dan zegt hij, ja, wat ik dan aan het doen ben, heb ik het eerst afgebroken, dan bouw ik het weer op. Dat vind ik ook het probleem van heel wat tegenwoordige prediking. Ook zelfs onder de term, onder het bijvoeglijk naamwoord evangelisch. Hè? Evangelische prediking, ook heel dikwijls. Eerst wordt dat allemaal afgebroken, heerschappij van wet, heerschappij zonde, maar daarna wordt men er alsnog onder geplaatst. Dat gebeurt nog eenmaal. En dat velen daar niks voor voelen en dat ook doorzien, ja, lijkt me ook een duidelijke zaak. Dat verdraagt zich ook niet, dat kan helemaal niet. Bovendien zegt de apostel, daarmee stel ik mijzelf tot overtreder der wet namelijk. Want we hebben in de tijd in Galaten 3 al gezien dat op wettige wijze de heerschappij van de wet beëindigd is. Namelijk, om het maar weer eenvoudig te zeggen, door de dood van de Heer Jezus in elk geval. En als men daarna toch weer de wet gaat toepassen, handelt men dus in strijd met de wet. Want volgens de wet is de wet beëindigd. Kortom, wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En dat is de volgende zin hier. En als men zich dus daarna alsnog onder de wet plaatst, dan is men daarmee juist overtreder der wet. Ik kan het nog wel anders zeggen. Als men als gelovige zich stelt onder de wet, dan bewijst dat alleen dat men voor de wet geen respect heeft. Maar juist wij die niet onder de wet leven, wij respecteren daarmee de wet en stemmen in met de wet dat die heilig, rechtvaardig en goed is. Daar gaat het om. We zijn door de wet, voor de wet gestorven. De wet namelijk veroordeelt de zondaar ter dood. En dat vonnis is inderdaad voltrokken. Maar volgens diezelfde wet is iemand die overleden is vrij van de wet. Dus zijn wij volgens de wet vrij van de wet. Dat is het verhaal. En dus, zegt Paulus, als ik wat ik eerst heb afgebroken weer opbouw, stel ik mezelf tot overtreder van de wet uiteraard, hè. En de volgende zin, want ik ben, leuk hè, ook in de eerste persoon enkelvoud. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Der wet gestorven wil zeggen voor de wet gestorven. En der zonde gestorven, dat was de uitdrukking die we tegenkwamen in Romeinen 6, betekent immers voor de zonde gestorven. Zodat men niet meer beheerst wordt door de zonde. En als hier staat, der wet gestorven wil zeggen, voor de wet gestorven, in de zin van dat de wet niet meer over ons heerst. Hetzelfde geldt voor, heb ik al genoemd, laat maar zitten. Dus ik lees nu weer. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden, weer de naam vallen, dus voor God, leven zou. Het is bijna dezelfde uitdrukking als in Romeinen 10, 6 vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Goden. Gaat daar over de Heer Jezus. En hier in Galaten 2 gebruikt de apostel dezelfde termen. Niet in verband met de zonde, maar nu in verband met de wet. En nu toegepast op zichzelf. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. En dat samenvattend. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Is dat diezelfde ik? Nee, zegt de apostel, dat is niet helemaal dezelfde ik. Dat is een ander ik. Een alter ego, om het dan maar weer in het Latijn te zeggen. Ja, dat is een ander ik. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Het is het leven van Christus namelijk, in ons. Maar het is wel degelijk ik. Maar dat is wie wij zijn. Toch? Ja, dat is min of meer een gewetensvraag natuurlijk. Heeft van doen met of we het geloven of niet, of we het werkelijk aanvaard hebben. Maar zo is het. Nou goed, ik dus eerst met betrekking tot de oude mens, daarna met betrekking tot de nieuwe mensen van die laatste, zegt Paulus, nou ja, dat is Christus, hè. Het is niet meer datzelfde ik. Er is wat veranderd. Dat is de zin van wedergeboorte, uiteraard, hè. Moet toch wat veranderen. Nou goed, terug naar Romeinen 7 dan. Waar de apostel dus afstand neemt van de zonde die in hem woont. Vers 17. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, want als wat ik doe compleet in strijd is met wat ik geloof en wat ik wil en wat ik denk. Ja, dan ben ik dat niet. Wat dan wel? Ja, dus hij zegt dat is de zonde die in mij woont. En dat verschil zouden wij leren maken. Ik wil er niet al te uitgebreid bij stilstaan, want de apostel doet dat ook niet. Maar we zouden dat verschil moeten leren kennen. Anders struikelen we ook over andere schriftgedeelten uiteraard. Bijvoorbeeld schriftgedeelten uit de eerste Johannesbrief. Waar aan de ene kant staat wat uit God geboren is. En hij zegt, wij zijn uit God geboren. Wat uit God geboren is, zondigt niet. Maar aan de andere kant zegt hij, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar het gaat daarbij om het verschil tussen wat wij dan gewoonlijk noemen de oude mens en de nieuwe mens. Nou, zo noemt de Bijbel het, de oude mens en de nieuwe mens. Wij spreken ook wel over de oude natuur en de nieuwe natuur. Dat verschil bestaat er eenmaal. We zouden dat moeten vaststellen. We zouden het ook van onszelf kunnen vaststellen. Dat er nou eenmaal, dat we inderdaad twee naturen hebben. Het ene is wat wij willen en wat wij geloven en denken. En het andere is wat we in de praktijk doen. Dat is nooit hetzelfde. Nou, dat is heel moeilijk om dat toe te lichten. Ik vrees altijd zulke vragen. Hè? De vraag is ongeveer deze. Als ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Ja, wie is dan die ik? En hoe zit het dan? Is het onze eigen identiteit? Ons eigen, heet zoiets eigenlijk, hè? Onszelf? Of is het iemand anders in ons, van buitenaf, Christus namelijk. De aardigheid ervan is dat dat verschil niet gemaakt wordt. Dat verschil wordt niet gemaakt. Maar dat is moeilijk uit te leggen. De enige die dat zullen begrijpen, zijn degene die het zelf ook zo beleven. Dus daar hoef je niet aan uit te leggen. Huh? Ik probeer iemand, over iemand anders te praten. Dus praat ik over de apostel Paulus. Als hij dan zegt dat hij zijn bediening doet in dienst van de Heer met een volvaardig gemoed. En dus met zijn hele wezen. Ja, is dat dan zo of niet? Ja, dat is zo. Aan de andere kant zegt hij, het is Christus in mij. Is dat dan iemand anders? Nee, de aardigheid is nou juist, dat is niet iemand anders. Maar hier raken wij de kern, het zijn, mystieke zaken, hè? Die kan ik heel moeilijk onder woorden brengen. En bovendien, men kan het misschien wel goed onder woorden brengen, maar dan is het weer moeilijk te begrijpen, dus het maakt toch niks uit. De gedachte is namelijk dat wij één plant met Christus zijn geworden. Er is hetzelfde leven. Het leven van Christus is in ons. Is dat ons eigen leven? Ja, dat is ons eigen leven. Maar het heet Christus. Maar ja, wat praten we eigenlijk over? Van nature, in de natuurlijke mens, is ook sprake van ieders eigen leven, individueel. Maar het is toch het leven van Adam. Nou ja, of een aspect, of een deel daarvan. Want dat is het leven wat we hebben. U weet hoe dat plant zich voort, weet u wel. Dat wordt maar meer en meer en verdeelt zich. Maar het is echt hetzelfde leven. Maar dat was Romeinen 5. Adam en daarna allen die in Adam zijn.
Maar Romeinen 8 is dat leven waar we het nu over hebben.
Ja. Ja, het gaat om het leven daar in Romeinen 8. Daar komen we dus vanzelf nog over te spreken. Romeinen 8 beschrijft de dingen in andere termen. Die spreekt over de geest in ons. De geest Gods, de geest van Christus die in ons is. En kijk, daar raak je een ander probleem. Maar het is hetzelfde probleem. Het is heel klassiek. Als je nou vraagt, nou ja, we hebben die geest ontvangen. De geest woont in ons als gelovigen. Sommigen denken dat het niet zo is. Die hebben voor de spiegel gestaan en nemen het niet waar. En zeggen, het is kennelijk niet zo. De anderen zeggen, ik heb nog nooit in tongen gesproken, dus heb ik die geest ook niet. Die hebben daar problemen mee. Die hebben dus een vraag, nou, wat is die geest? De Bijbel zegt, we hebben die geest in ons ontvangen. En het gek is, aan de andere kant, als ze vragen, hoe zit het met de geest? Dan roept men meteen, ja, dat is één van de drie personen van de Godheid of zoiets. En dat soort, dan komt er een heel ingewikkeld verhaal wat niemand begrijpt. En daarna zuchten we van oplichting als het verhaal voorbij. Ze zeggen, oh, nou ja, dat is een mooi, goed. Dan zijn we aan het eind van het verhaal. Maar de Bijbelse gedachte is simpelweg deze. Dat die geest Gods, dat is de geest van Christus. En gewoon het leven van Christus, dat is ook Romeinen 8. Daar hebben we dus nog over, als we tijd hebben. Die woont in ons. Dat is niet iets of iemand anders dan wat wij in ons ontvangen hebben. Het is precies hetzelfde. Toch is het ons ego. Onszelf. Is het de Heer of zijn wij het? Ja, nee, daar is geen verschil tussen. Alleen wij kunnen het niet meten of iets dergelijks, maar dat doet ook verder weinig ter zake. Kijk, laat ik een ander voorbeeld geven, veel simpeler. Uit Filippenzen 2 is het nog. Nee, ik zoek hem even op, want er staan benaderingen nog een paar termen die ik dan meteen maar even moet aanhalen. Filippenzen 2. Vers 12. Waar aan het eind van het vers staat, werkt uw zelfs zaligheid, in de zin van bewerkt, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Er wordt dus tot de gelovigen gezegd dat zij zouden werken voor zaligheid. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het daarbij niet gaat om de zaligheid van de ziel, zoals dat heet. Of om de zaligheid van de geest, sorry. Maar dat het gaat om wat dan heet zaligheid van de ziel bij gelegenheid. Het is niet om wedergeboren te worden, want dat kan men door werken niet ontvangen. Maar de gedachte is dat als we eenmaal kinderen God zijn, zouden wij de Heer dienen. En dat heet werk, mede omdat we er ook voor beloond zouden worden. Want dan is het werk, hè, als je er wat voor krijgt. Hè. Als de loon is, zegt dezelfde schrift, andere brief weer. Nou goed, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En dan verder. Want, en dat is de toelichting op dat met vrezen en beven. Dat wil zeggen in alle ernst en oprechtheid. Want het is God die in u werkt, beide, en dus weer bewerkt. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. De aardigheid is dat de apostel hier gewoon zegt dat als wij als oprechte christenen iets willen, niet iets doen, iets willen, dan is het God die die wil in ons bewerkstelligt. God werkt in ons het willen. Ik zeg niet dat alles wat wij willen van Gods wegen in ons gewekt is, dat zei ik niet. Maar ik zei wel dat voor zover God in en door ons werkt, doet hij het via onze wil. Maar onze wil is onze wil. De wil van ons eigen. Dat was vers 12 weer. Werkt u zelfs, uw eigen, de zaligheid van uw ego, de zaligheid van uw zelf. Wij kennen dat woord niet meer goed, het Nederlands, maar ik hoop dat het zo wat duidelijk wordt. Hè? Voor uw eigen, voor uzelf. Werkt u zelfzaligheid, want het is God die in u werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat betekent dus dat God onze wil beïnvloedt. En is het dan onze wil of zijn wil? Ja, verkeerde vraag. Het is allebei zo. Men kan toch eens willend zijn? Ja, het schijnt om een christelijke tuin te zijn, maar vooruit, hè. Eens willend, dat kan toch? Dan heb ik nog een ander voorbeeld. De Heer zei in Jesaja 55. Zij hoort aandachtelijk naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Dat wil zeggen, onze gedachten kunnen nooit uitgaan boven een bepaald niveau, maar God zegt, mijn gedachten zijn oneindig veel hoger. Zoals de hemel veel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En mijn wegen dus hoger dan uw wegen. En dus zegt hij, daarom hoort aandachtig naar mij. Ik zoek het niet op, maar dat kun je allemaal zelf wel doen. Hè? Prachtig hoofdstuk. Waarom luister ik naar dit? Zal ik het doen? Omdat zijn gedachten hoger zijn dan de onze. Ik haal het met genoegen aan, omdat veel vers lezen alsof er staat dat wij die gedachten God toch niet kunnen kennen. Nee, God zegt, daarom moet je naar me luisteren. Dan kun je ze kennen. God openbaart zich. Daar komen we ook terecht, want dat is Romeinen hoofdstuk 11. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Daar zouden we naar hem luisteren. Maar goed, dat hoef ik hier niet te zeggen, want dat doen we. Hè? Wij komen allemaal luisteren naar het woord Gods. We maken het ons eigen. Het bepaalt ons denken. Wij leren te denken zoals de Bijbel denkt. Wij leren te redeneren zoals de Bijbel redeneert. Wij leren dus te denken zoals God denkt, zijn het nou onze gedachten of Gods gedachten? Wij zouden onze gedachten, overleggingen heet het geloof ik, ik weet niet zo gauw waar die tekst staat. Onze overleggingen zouden gevangen geleid worden tot Christus. Ik meen dat 2 Korintiërs, maar ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. Onze gedachten zouden gevangen geleid worden tot Christus. Want de bedoeling is dat onze gedachten gelijk zijn aan zijn gedachten. Dan kun je nog wel zeggen dat die gedachten die wij dan hebben niet uit onszelf voortkomen. Omdat we ze niet zelf uitgedacht hebben. Maar dat is een onzinnige opmerking, daar zeg ik zo wat meer over. Maar het is wel zo. Maar niettemin zijn onze gedachten. Alleen, we hebben ze in zekere zin overgenomen van God. Zijn gedachten zijn onze gedachten. Zijn wil, het is onze wil. Het is zijn leven, het is ons leven. Er is juist geen verschil tussen. God zou zijn, nou ja, in verband met de gemeente nu dan, Christus zou zijn, alles in allen. Colossense. Dan heb je toch, dat verschil is er niet. En daarna nog even over dat die gedachten dan misschien niet in onszelf ontstaan zijn. Nee. Maar wat denkt u wat er door de baby heen gaat en wat hij allemaal denkt als hij net geboren is? Niks. Helemaal niks. Nou, dat bedoel ik. Met andere woorden, onze gedachten zijn sowieso ergens van andere afkomst. Ze komen van buitenaf. Altijd. We moeten dat ook nog uitleggen. Nee, mensen zijn net computers, bij wijze van spreken, want ik vind het altijd een prachtig voorbeeld. Mensen zijn net computers, je moet er eerst data in stoppen. En pas als er data in zit, kan de verwerking van data plaatsvinden. En er moeten eerst gegevens in, anders kan er niks. En dan pas kun je er een programma op loslaten, op die gegevens. Daar gaat het over. Als wij geen informatie hebben, niks weten, kunnen we ook niet denken. Omdat er niks is om over te denken. Toch? Als er geen wegen zijn, kun je ook niet auto rijden. Toch? Ja, dat is misschien een slecht voorbeeld, broeder. Maar zou mij niet kunnen schelen. Ja, maar. Ja. Maar zoiets, informatie erin. Nou goed, dat is wat de mens niet heeft bij zijn geboorte. Hij moet dus gevuld worden, enzovoorts. En daarna wordt het verwerkt. Maar de oorsprong, de dingen, de basis van de dingen, ja, dat ligt toch niet in de mens zelf. Het komt altijd van buiten. Dat is het oude verhaal van de mens is een hol vat en die moet gevuld worden. En het leuke is, wat er ook in het vat zit, het is toch datzelfde vat. En het hoort erbij. Het is één geheel. Als je dat een ego, een individu wilt noemen, mij best. De aardigheid is dat wij als holle vaten zouden gevuld worden met, ik heb altijd een heel rijtje, met een schat, laat ik die nou maar eens eerst noemen, uit 2 Korinthe 4, met een schat of met water of met wijn, dat hoeft dan niet meer, want het wordt vanzelf wijn zoals u weet, of met olie of noem maar op. Hè? Nou, niet vanzelf, maar de Heer doet dat. Maar we zouden gevuld worden ergens mee. En Paulus zegt, wij zijn maar aarde vaten, maar we worden gevuld met een schat. Maar het is wel wie wij zijn. Toch? Vaten ter ere of vaten ter onere. Wel, dat ter ere of ter onere is afhankelijk van niet hoe het vat eruit ziet, maar wat erin zit. Zie? Maar het is wie wij zijn. Er is dus geen onderscheid tussen wat in ons is, zal ik maar zeggen, en de Heer. Dat is namelijk hetzelfde. Vandaar dat het heet dat Hij in ons woont. Door zijn geest, of hoe dat allemaal maar heten mag. Het is ook wat men op de zondagsschool leert, dat de Heer Jezus in je hartje wil komen. Ik vind het erg moeilijke uitdrukkingen om die aan kinderen te vertellen. Maar die slikken het met als zoete koek. Ik vind het wel leuk, toch? Maar ik denk dat het jaren duurt voor ze echt begrijpen wat het betekent. Maar dat geeft niet, dat vind ik wel goed. Toch? Ze weten het dan vast. Maar dit is wat het is, ja. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar het is ik. Toch? En die ik is dan niet de oude mens zozeer, niet de zonde die in mij woont. Maar het is, wat de apostel elders zegt, dat is ook gelaten, geloof ik. Hij zegt, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En let op dat ik ben aan het eind. Dat is een gewaagde formulering, mag ik wel zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zouden naar het onderscheid ook inderdaad niet zoeken. En daarom, wij zouden vertrouwen op de Heer. En als wij iets in het hart hebben om te doen, dan zouden wij het doen. Want het is God die in ons werkt bij de het willen en het werken. De volgende zin in Filippenzen 2 was, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Tegenspreken tegen wie? Tegen wat? Gewoon doen. Want dat is het probleem van de mens altijd. Hij wil van alles, maar heeft 1000 excuses om het niet te doen. En wij als gelovigen, als wij wat willen, als de Heer wat in ons bewerkt, zal ik maar zeggen, wij zouden het gewoon doen. Ja, zit je me nou aan te kijken, dat is niet zo moeilijk, ja. Ja, ik heb altijd de Heer willen dienen, maar het is me ook van jongs af aan altijd gevraagd of ik dat wilde. Want ik kwam nogal eens in samenkomsten en ik wilde altijd wel. Ja, en als je dat dan wil, ja, wat dan? Wachten tot iemand zegt, doe dit of doe dat. Wachten tot je een aanstelling krijgt bij de een of andere kerkgenootschap of zendingsgenootschap of zo. Nee, tuurlijk niet. Gewoon doen. Dat meen ik echt. Als je dat wil, dan doe je dat toch. Ga je er niet zitten wachten. Dat is, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Tegenspreken betekent eigenlijk gewoon overleggen. Overleggingen. Heen en weer praten betekent het eigenlijk. Dus ook samenspraak, dat is de echte goede vertaling. Doet alle dingen zonder murmureren en zonder samenspraak. Je doet het gewoon. Ja, precies, dat hoort er allemaal niet bij. Als je dat vindt dat je dat doen moet, dus die wil in je is, moet je het gewoon doen. Ja, moeilijker is het leven niet hoor, het leven van een kind van God ook niet. Maar het doen zelf levert wel wat moeite op hoor, kan ik jullie wel bij vertellen. Maar goed, daar gaat het dan verder niet over. Maar inderdaad, wij zouden dus onderscheid leren maken, zoals de apostel Paulus hier ook doet, tussen de oude mens, de zonde die in mij woont, en aan de andere kant wie wij geworden zijn in Christus. Dat moeten wij ook wel. Dat heet relativeren. En u weet, als je niet kunt relativeren, heb je geen humor. En als je humor hebt, dan kun je relativeren. Dat is wat het is. En als je niet kunt lachen, en vooral niet kunt lachen om jezelf, dan moet je nog heel wat leren, ook als kind van God. Dat meen ik echt. Je moet kunnen relativeren en zeggen, ja goed, je schaamt je misschien voor wat je gedaan hebt of doet. Maar toch moet je aan de andere kant afstand van kunnen nemen en zeggen, nou ja. Ja, het zij zo, dat is nou helemaal zo. Dan zeg je goed, nou ja, ik doe dingen die ik niet wil. En ik wil dingen die ik niet doe. Dat is helaas. Dan kun je beterschap beloven, maar dat kun je beter niet doen. Want beloftes moet je waarmaken, dat kun je beter niet doen. Dat is de prediker weer, hè. Je kunt beter niks beloven. Zo is het dan helemaal. Je moet het leren accepteren dat het zo is. En daar gaat het om. Want het gaat er niet om dat we ons zien in Adam. En als onderdeel van deze wereld. Wij zouden ons zien als in Christus. Maar dat is twee hoofdstukken terug hoor inmiddels. We zouden onszelf zien als in Christus. En dus als deelhebbend aan een nieuwe schepping. En aan de toekomende eeuw. En daarmee deelhebbend aan het tegenwoordige werk van Christus. Vooral en in de eerste plaats in ons. En dus, ik dan doe dat zelf nu niet meer. Ben ik terug in Romeinen 7, vers 17. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat, ik ben mij bewust. Ik weet dat in mij, nou ja, dan gaat hij uitleggen wie die mij, wie die ik is, hè. Hij zegt, ja, ik bedoel nou mijn vlees weer, hè. Ik weet dat in mij, namelijk in mijn vlees, dat daarin geen goed woont. Dus niks nieuws, dat was Romeinen 3. En hij stelt het vast, want het willen is bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Komt zo weinig van terecht, van mijn goede wil en mijn goede voornemens. In de praktijk. Het gaat erom dat we hier dus van doen hebben met de tegenstelling tussen denken en doen. En de aardigheid is dat via het doen van de mens er geen hoop is. De mens is een zondaar. Zijn werken zijn zonden. En werken der wet. U weet hoe dat was, hè? Als men onder de wet leeft. Het wordt alleen maar erger. Daar is geen hoop voor. Maar de aardigheid is dat God dat ook niet rekent. Maar dat God rekent niet de praktijk, het werken. Maar God rekent wat in het hart is. Geloof. De wil. De gedachte. Die staan namelijk niet onder de heerschappij van de zon. Dat is echt waar. Ja, niet meteen roepen, maar ik heb wel eens zondige gedachten. Ja, dat zal wel. Wat zit hij nou te denken allemaal? Van welke zonden zou dat betreffen? Nou, laat me zitten. Het werkt altijd nieuwsgierigheid op. Ze hebben wel een zondige gedachte. Ja. Laat maar zitten. Het neemt niet weg dat de mens bewust in zijn denken zich van de zonde kan distancieren. En zelfs als hij vaststelt dat gedachten zondig zijn, distancieert hij zich er al van. Hij zegt, nou ja, dat was eigenlijk niet goed. Maar hè? Nou, dat is niet helemaal zo, zuster. Dat wordt gevoed, ook dikwijls. Dat speelt een rol mee. En vaak gekoesterd. In sommige kringen, zelfs christelijke kring, wordt altijd gepredikt dat een mens een zondaar is en dat hij er niks van terecht brengt. En dat hij naar de verdoemenis gaat. Ja, als het zo klinkt, lijkt het net een lelijk woord, maar ik geef je de verzekering dat als men wat langzamer en plechtiger uitspreekt, dan heb je precies wat in sommige kerken eigenlijk elke week gepredikt wordt, hoor. Ja, dat weet u dan misschien niet, want ik meen dat Noord-Holland nogal vrijzinnig is, heb ik begrepen. Dus vooruit, laat me zitten. Of was dat alleen vroeger? Ja, dat is nog wel, hè? Of Rooms-Katholiek. Hè? Nou ja, in Volendam dan, hè? Oh, vooruit maar weer. Ja, dat weet ik ook verder niet. Maar er wordt met de mens bepaald bij zijn zonde. Ja, als je daarbij bepaald wordt, dan wordt het niet beter van. Dat is het nou juist. En door het woord Gods worden onze gedachten gericht. Niet zodanig dat we geen zondige gedachten meer hebben of niet meer zondigen, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar worden ze in een goede richting geleid. En dat is bepalend voor wie wij werkelijk zijn. Wie wij zijn ligt niet in wat wij doen. Wie wij zijn ligt in wat wij denken. En dus wat wij geloven. En vandaar dat de mens gerechtvaardigd kan worden van God. Niet uit zijn werken, maar wel, logischerwijze, uit geloof. Daar hoeft hij dus ook niks voor te doen. En velen vinden het dan goedkoop. Maar ja, ik begrijp dat nooit helemaal. Het gaat toch niet, ook in deze oude wereld, los van elke Bijbelse gedachte, gaat het toch niet om wat wij doen. Onze identiteit wordt toch niet bepaald. Wie wij zijn wordt toch niet bepaald door wat wij doen of door hoe wij eruit zien. Toch? Nee. Wordt bepaald door hoe wij denken. En wat wij geloven. Dat is ons wezen. En dat kan veranderd worden. Want het denken van de mens kan veranderd worden. Aan de ene kant door... Doordat hij de goede informatie krijgt, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant, doordat hij die ook accepteert. En daar kan je gewoon voor kiezen. Want wat men gelooft, ja, daar kan men voor kiezen. Dat men voor waar houdt, kun je gewoon voor kiezen. En daar gaat het maar om. Of het accepteert of niet. En dat is de Bijbelse boodschap. De prediking van de evangelie is nooit een boodschap van doe dit of doe dat. Is altijd, althans volgens de Bijbel, is altijd aanvaard het. Aanvaard het woord Gods. Want geloven wil zeggen dat men het woord Gods aanvaardt. En dus zijn gedachten, dat is de bedoeling, dat we ons denken, onze gedachten gevangen laten leiden tot Christus, want zo heet dat. Dat wil zeggen dat we niet denken buiten de Bijbel om, maar gewoon ons denken conformeren aan wat de schrift ons leert. Dat is dus niet vrijzinnig. Maar juist alleen een zin, maar dan binnen het kader van de schrift zelf. Daar gaat het om. Dat is wat je in feite doet, maar dat is het ook, broeder. Alleen in sommige omstandigheden is dat een sterk woord. Maar het is eigenlijk niks bijzonders, want wij mensen, wij worden vanaf van jongs af aan geacht te geloven wat onze ouders zeggen, wat onze leraren zeggen, wat er in de krant staat, weet je veel wat. Dat is altijd een kwestie van geloof. Daar gaat het in het hele leven om. Wat neem je tot je, wat wil je weten en wat aanvaard je? En toch? Nou, wij zouden... Was de bedoeling. Kiezen voor het woord Gods. God zegt, ja, dat is toch hoger dan wat jullie mensen kunnen bedenken. Dus zit voor je niks anders op. Als je de waarheid wil kennen, kan alleen van mij komen. Wel, hier is het. En we zouden ons dat eigen maken. En daaruit leven, daarbij blijven. Dan krijg je wat vreemde kijk soms op omstandigheden, maar wel een bijbelse en daarmee een goddelijke. En zo neem je iemands identiteit over. U begrijpt toch ook, maar dat mag ik er eigenlijk ook niet bij vertellen misschien. Het is trouwens alweer pauze. Maar u begrijpt toch ook dat als men onderwezen wordt, dan zal ik het anders zeggen. Als je muziek studeert, hè, leert een instrument bespelen van één leraar of lerares, want dan moet je er tegenwoordig bij zeggen op straffen van... Maar als je het van één leert en je daar goed aan onderwerpt, precies doet, zonder kritiek. Dit moet zus, dat moet zo. Dan neem je toch minstens een deel, nou ja, het muzikale deel. Het deel van, je, van de identiteit van je leraar over. Maar is het je dan eigen of was het, van die, was het je leraar? Het is je eigen geworden, daar gaat het om. Het is je eigen. Het is je ego, je identiteit. Wij hebben weer een lastig woord voor. Het woord eigen is heel mooi. Het is gewoon het Nederlandse woord ervoor. Het is je eigen. Jezelf. Geworden. Nou, zo is het met het woord van God. Je kent ook het woord van Marx. Nou ja, dat is niet meer populair natuurlijk, maar dat schiet me zo gauw niks anders te binnen. Gerrit Jan Heijn kan ook nog, geloof ik, of heet die jongen eigenlijk. Ja, dat doet er ook niet toe. Dan kun je ook daardoor laten onderwijzen. Neem je een stuk van zijn identiteit over. Als je dat wil. Sommigen doen dat. Hè? En vereenzelvigen zich daarmee met een ander. Maar het is de normale gang van zaken in de wereld van de mensen. Wel nu, wij worden geacht ons te laten onderwijzen door het woord Gods. En dat is niks mystieks aan, dus eigenlijk niks vreemds, niks religieus. De gedachte is gewoon dat men daardoor iets van die goddelijke identiteit overneemt. De bevolking zoveel mogelijk. En daarom heet de Christus in u. Maar het heet ook wedergeboorte. Het heet ook zaligheid, behoudenis. En zo verder. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook feitelijk waarvoor wij hier bij elkaar zijn. Dus, nou durf je eigenlijk niet meer te pauzeren natuurlijk. Maar dat doen we toch maar even. We waren ongeveer bij vers 18 van Romeinen 7. Want ik weet, hij had juist gezegd, dat doe ik niet, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, voor alle duidelijkheid, de ik, de mij, is dus nu even de oude mens, vlees. Dat in mijn vlees geen goed woont, want het want, zegt hij, want het willen is wel bij mij, ik wil wel. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ik weet niet of je die ervaring ook hebt. Maar ik wel. In elk geval. Je wil wel goed. Ik ben een jaar of hoe lang ben ik naar school geweest? Dat weet ik trouwens niet meer. Te lang als je het mij vraagt. Ja. Ik heb het allemaal verdrongen. Ik weet er ook niks meer van. Van school. Ze vragen me wel eens, hoe had jij dat dan? Ik weet er echt niks meer van. Ik vond het een verschrikking. Maar dat heeft aan mij gelegen, dat is mijn afwijking. Maar toen had ik dat dus ook al, hè. Je wilde wel, natuurlijk wilde je wel, maar... Ja, huiswerk maken. En, ik had wel wat anders aan het hoofd. Hè? Ja.
Dat is een minnetje, hoor. Is
dat een minnetje, bedoel? Nou, of meer zeg ik het toch niet. Onder vier ogen wil ik er nog eens over praten, maar... Ja, er zijn er wel mensen die in het collectief niet passen en die niet gewoon makkelijk met alle andere mensen in de pas meelopen. In dienst had ik er geen moeite mee, moet ik u zeggen, met netjes in de pas meelopen. Maar op school was het een verschrikking. En daar moest je dus, om even terug te komen wat ik net zei in de pauze even, daar moest je dus op school inderdaad van die dingen leren. De aarde is rond, want... Zo weet je mijn aardeskundeboek ook. De aarde is een bol, want... Er komen de argumenten. En die argumenten deugden niet. Maar dat wist ik toen ook al. Maar ja, op de lagere school in discussie gaan... met de juffrouw of met de meester... ja, dat wordt je niet in dank afgenomen. Want als een schip aan de horizon verschijnt... zie je eerst de mast... en daarna, als het ding dichterbij komt... zie je het hele schip. Dit is gewoon gore onzin. Dat is niet waar. En als u denkt, het is wel waar, want ik zie nu toch alleen maar de mast en niet het hele schip, dan zeg ik altijd, neem nu een verrekijker. En dan zie je echt het hele schip. En met een verrekijker kun je heus niet om een hoekje kijken. Om maar eens iets te noemen. Het is gewoon niet waar. Bovendien heb ik eens uit laten rekenen hoe ver je dan ongeveer nog kunt kijken over een wateroppervlak, hoeveel kilometer, voordat alles achter de horizon verdwijnt enzovoorts. Dat hoefde ik niet uit te rekenen, want er was voor mij al een ander geweest die het ook had uitgerekend. En die zei, het is gods onmogelijk, maar als je op de dijk staat bij Stavoren, want het was een Fries die meneer Dijkstra, als je op de dijk staat bij Stavoren kun je, als het niet al te mistig is, kun je aan de andere kant gewoon Enkhuizen, de haven van Enkhuizen, toren van Enkhuizen zien liggen en staan. De toren staat namelijk in Enkhuizen ligt, ja precies, kun je zien. Maar dat kan helemaal niet, want het is meer dan 30 kilometer, kun je absoluut niet zien. Als de aan een bol is met een omtrek van 40.000 kilometer. Dat is onmogelijk, reken het maar uit. Maar je ziet het wel. Ja, als het maar helder weer is wel, ja. Ja. En dus bewijst dat niet dat de aarde rond is. Bewijst zelfs dat de hele theorie niet klopt. Maar dat wist ik toen ook al, want ik had het boekje van Dijkstra toen al eens gelezen. Dat, want dat deed ik dan bij die vervelende vakken. Dan zat ik altijd andere dingen te lezen. Nee, broeder, ik wilde wel leren. Heus wel. Nog steeds.
Dat is ook alleen dat ik er bijna last van heb. In mijn eigen werk.
Hè? Maar goed. We waren op bladzijde 30 van het leesboek, maar ik had hem al lang uit. Ik bedoel, dat schoot echt niet op. Maar dat soort dingen. Nou goed. Dus dat was, vond ik gewoon niet interessant. Laat me zitten. Ik kreeg er nog nachtmerries van. En ik, wat mijn vader zei dat trouwens ook altijd. Hij heeft er nooit veel van verteld, maar die zei ook als hij zei, ik nachtmerries heb, dan is het dat ik weer op school zit en examen moet doen. Dat zijn de mijne ook, maar ik heb ze niet meer, gelukkig. Vond het verschrikkelijk. Mijn vader ook niet meer, broeder, nee. Hij had ook andere dingen in het hoofd, geloof ik. In plaats van het werk voor school. Het is niet goed, maar het gaat er helemaal zo. Dus het willen is wel bij mij, natuurlijk wel. Maar het goede te doen, ja, dat vind ik niet. Men kan dat wel zoeken, maar men vindt het niet. Het bewijst het gebrek van de mens. Het bewijst ook dat het vlees niet onderworpen is aan de geest, aan het denken. Geest met een kleine g, eventueel. Maar net zo goed ook met een grote g. Zo is dat nou eenmaal. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het is uiteraard niet altijd zo, want als God in hem werkt het willen, dan komt het werken ook bij dezelfde apostel uiteraard. Maar hij praat nu gewoon over de natuurlijke mens in het algemeen. En daarna vers 20, aansluitend bij vers 17 eigenlijk. Indien ik doe wat ik niet wil, wel, dan doe ik dat niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dus de herhaling van vers 17 en vers 18 en 19 leggen dat dan dus uit. Hij wil wel, maar als het dan toch niet wat wordt, dan zegt hij, ja, dat ben ik dan dus niet, want ik wil wel. Mijn identiteit wordt bepaald door wat ik wil. En door wat ik denk en door wat ik geloof, maar door wat ik wil. En als er wat anders uitkomt, ja, dan, hij zegt, dan distancieer ik mij daarvan. Dat ben ik niet. En dat geldt te meer voor de gelovigen. Want ja, zo is dat nou eenmaal. Want wat van ongelovige mens kun je niet altijd zeggen dat hij de goede dingen wil. Dat is lang niet altijd zo. Maar wij als gelovigen, wij zoeken toch het goede, wij zoeken de waarheid, wij willen toch het goede, zo zonder meer. Als het voor iemand geldt, geldt het juist voor een gelovige. En toch lukt het niet. Toen zei iemand, ja, maar dat moet dan toch lukken met de willende kracht Gods. Dan zeg je, ja, dat kan wel wezen, maar God heeft er geen belang bij. God heeft er geen belang bij dat wij niet alleen het goede willen, maar ook uitsluitend het goede doen. God heeft wel het belang bij dat wij het goede doen, maar het goede is dat wat hij bepaalt en wat we daarnaast nog meer doen, dat is voor hem niet interessant. Heb je dat of moet ik dat verder uitleggen? Wij zijn zaliger, we hebben de geest ontvangen en het woord van God ontvangen. Niet omdat we niet meer zouden zondigen, maar omdat we hem zouden dienen. En dus kun je nog net zeggen, zo staat het er ook, opdat de zonde in ons niet zou heersen. Maar hij blijft wel gewoon aanwezig. En ook actief. Wel niet zo actief als die zonde zou geweest zijn wanneer we onder de wet zouden leven. Dat staat er natuurlijk ook. Maar de bedoeling is niet de bestrijding van de zonde of iets dergelijks. De bedoeling is dat wij die zondaren zijn en blijven, desondanks God zouden dienen. Nou, meer daarover in hoofdstuk 8. Want de gedachte is juist dat dat nieuwe, dat wij zouden worden dan wel ontvangen, zou voortkomen uit het oude. En dat onze oude natuur zou fungeren als de onvruchtbare, maar niettemin toch als de moeder van dat nieuwe leven. Want zo staat het daar. En daar hebben we dus nog niet over, dat is een bladzijde verder. Maar de apostel trekt nu enige conclusies. Vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij. Wet in de zin van de wet van Archimedes, zeg ik altijd. Hè? Wet in de zin van onderwijzing. Wet in de zin van wetmatigheid of natuurwet, of hoe je dat noemt. Een onderwijzing. Een vaststelling van de natuurwet. Dat heet wet. Zo vind ik dan deze wetmatigheid, deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. En ik kan het nog sterker zeggen, want hoewel de apostel er hier niet over spreekt, doet hij dat elders wel. De gedachte is nou juist dat juist wanneer wij het goede willen, en ik neem het nou zo hoog mogelijk, wanneer wij de Heer willen dienen, dan komt de boze, niet het kwade, de kwade, om ons wat alternatieven aan te reiken. Juist dan, op hoger niveau geldt dat nog veel sterker. Als wij het goede willen doen met een hoofdletter, dan ligt het kwade ons bij. En als het ons al niet bij lag van nature, dan wordt het wel bij ons neergelegd. Want de Satan staat er gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Het blijft dus gewoon altijd zo. En in de andere brieven spreekt de apostel er ook uitgebreid over. En hij noemt zelfs mensen bij name wie het overkomt. Die het goede wilden doen, maar niettemin het kwade zijn gaan doen. Tegenwoordige wereld hebben lief gekregen of wat het maar wezen mag. En van het geloof schipbreuk hebben geleden of iets dergelijks. Dat is de activiteit van de duivel dan ook. Dus het blijft altijd waar. Op laag, maar ook op hoog niveau. Dat is dus deze wetmatigheid. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Mijn vader zou gezegd hebben, er zijn zoveel mensen die zeggen, ik merk nooit wat van de duivel. Ik heb van de duivel helemaal geen last. Nee, kunst, als je ook niet de Heer wil dienen, heb je van de duivel verder geen last. Dat is geen aanbeveling. Als je dat kunt zeggen, ik heb van de duivel geen last. Dat is zo. Als je de tegenstander nooit tegenkomt, kan het alleen maar zijn omdat je niet in de strijd staat. Of de goede strijd, niet strijd. Heel eenvoudige waarheid, hoor. Goed. Nou, zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods. Dat is weer eens een ander woord. Ik verheug mij, ik verblijd mij. Ik heb een vermaak in de wet Gods. Men lezen voor alle andere synoniemen Psalm 119. En dan maar opschrijven, hè. Kun je opschrijven welke woorden daarvoor gebruikt worden. Vermaak hebben in, blijdschap hebben in, onderzoeken in, wat er maar wezen mag. En als je toch bezig bent, moet je meteen alle synoniemen even opschrijven voor wet Gods, want die kom je dan ook tegen. Uw woord, uw wet, uw geboden, uw waarheid, uw licht, wat er maar wezen mag. Prachtig hoor, zoiets. Goeie oefening. Nou. Ik heb een vermaak in de wet Gods. Er is niks mee mis, zegt de apostel. Daar ben ik blij mee. Naar de inwendige mens. En de inwendige mens, dat weet u, dat is niet de maag. Dat zijn niet de spijsvertering. De inwendige mens is het denken, juist. Hè? Ja, je moet er tegenwoordig bij zeggen, want de term is zo vaak op humoristische wijze gebruikt voor de maag. Voor de buik. dat sommigen denken dat het dat echt betekent. Maar dat is nou juist niet het geval, hè. Als wij zeggen, we gaan nu eerst de inwendige mens verzorgen, dan bedoelen we dat we juist de uitwendige gaan verzorgen. Ja, het is zo. De inwendige mens is namelijk het hart. U weet wel wat het hart is? Dat heb ik nagevraagd aan een timmerman. En daarna nog aan een machinebank werken. Het hart is het binnenste, middelpunt. Het binnenste, dat is het hart. En met het hart gelooft men. Dat heeft niks te maken met die machine, die spier die wij in onze borstkast hebben zitten, die het bloed rondpompt. Het is er hooguit een beeld van. Maar dat is niet hetzelfde. Dat is ook ons binnenste, dat is de kern van ons lichaam. Maar het is de uitwendige mens dan nog, dit hart wat hierin zit. Hè? Het hart is het denken van de mens, zijn gevoel, dat is zijn wezen. Dat wat niet vervangen kan worden, getransplanteerd kan worden, waar ook geen andere kleppen in gezet kunnen worden, wat er mee wezen mag. Hè? Een pacemaker helaas ook niet, dat betreur ik nog wel eens, dat er niet heen kan, want sommige mensen hebben dringend zo'n ding nodig. Om de inwendige mens op gang te houden. Maar goed. Ik heb een vermaak in de wet gods naar de inwendige mens. Naar mijn geest. Naar mijn denken. Naar mijn wil. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En dat gemoed uit vers 23 is gewoon hetzelfde als de inwendige mens uit vers 22 overigens. Een wet in mijn leden, en mijn leden, dat is mijn lichaam, lichaamsdelen, dat is puur het lichaam als zodanig, het vlees. Welke strijd tegen de wet mens gemoeds? Dat zijn twee verschillende dingen. Het denken van de mens is aan een andere wet en andere wetmatigheden en andere beginselen onderhevig dan het lichaam. Het denken werkt anders dan het vlees, om zo te zeggen. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, van mijn inwendige mens, en mij gevangen neemt onder de wet, de wetmatigheid, de wetmatigheden, in het meervoud kan het ook, der zonde die in mijn leden is. Een wet in mijn leden die mij gevangen neemt. Hij zegt het hier dus precies andersom. Hij zegt, de eigenaardigheid is dat de werkzaamheid van de zonde in mijn lichaam, maar in mijn praktische leven, die neemt mijn gemoed, mijn denken gevangen. Het hoort andersom te zijn, maar dat lukt niet. Want het denken is niet baas over het doen, hebben we zojuist gezien. Want men kan wel willen, maar het goede te doen vind ik niet, zegt de apostel. Maar hier zegt hij dat het ook andersom werkt, helaas. Dat waar men zich overgeeft in een geval, ik neem het nu zoveel mogelijk helemaal aan de andere kant, waar men zich overgeeft aan de zonde, heeft dat een invloed op het denken, in elk geval. Maar ook als ik het niet zo zwart-wit neem, dan nog juist waar wij het goede willen en daarin falen, beïnvloedt het ons denken, ons hart, ons geweten. Of niet? Nou, dan zal ik het nog anders vertellen. Er zijn mensen die willen helemaal niet het goede. Maar die hebben nooit last van hun geweten. Hè? Nou ja. Ja, ik noem het wel het zwart-wit. Weinig, verhoudingsgewijs weinig. Dat is het nou juist. Wij krijgen pas last van wat wij geweten noemen, wanneer wij zulke goede voornemens hadden. En als het ware aan onszelf beloofd hadden, nu doe ik dit, nu doe ik dat en nu doe ik zo. En dan lukt het je niet. Of je gaat in de fout dus. Wat dan? Ja, wat er dan gebeurt is dat we alles om ons heen de schuld gaan geven natuurlijk. Hè? Ja, of we krijgen een minderwaardigheids... Een complex heet het, is heel modern, heel interessant ook, zoiets voor een complex. Maar het is heel complex trouwens. Ja, maar ja, dat soort dingen. Het beïnvloedt ons denken namelijk. En het maakt van ons uiteindelijk Een huichelaar, een geveinsde. Dat zei de Heer dus tot al die mensen die zeiden: het moet zus, het moet zo, je moet dit en je moet dat, maar ze konden het zelf niet. U weet wel, fariseeën, schriftgeleerden enzovoorts. Het heeft een wisselwerking. Er is dus van alles mee mis. Niettemin wordt in het geheel erkend dat de wet Gods goed is en dat een mens, hoewel hij een zonder is, niettemin een vermaak kan hebben in de wet Gods. Ook wij. Maar we leven er niet onder en we kunnen hem ook niet houden. Het is ook zelfs niet de bedoeling. Het zijn verschillende dingen. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt, in slavernij brengt dus, die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik denk dat dat alles van doen heeft met wat men in het algemeen ziet in het leven van de mens. Zolang een mens jong is, denkt hij nog van, nee, maar het lukt me wel een keer. En na verloop van tijd komt hij erachter dat het nooit meer zal lukken. En dan houdt het denken ook op. Dan sukkelt maar men man en dan. En van de wil, ja, wat willen. Men weet dat men niks te willen heeft, dat er toch niks van terecht komt. En men raakt gefrustreerd en chagrijnig. Men verliest hoop en daarmee leven. Zo gaat dat. Zeg waar. En als het goed is, is dat bij gelovigen uiteraard anders. Hè? Wij leren met deze dingen te leven. Wij leren juist deze waarheid verstaan. Dat het niet gaat om onze oude mensen, om de verbetering daarvan, of de bestrijding van de zonde of wat ook. Maar dat het gaat om ons denken en vervolgens om het werk Gods, dat juist door ons denken, door het inwonende woord dat wij kennen, bewerkstelligd wordt. Want zo gaat het. Ik ellendig mens. Is het volgende vers. Wie is die ik nu weer? Ja, dat hoef je niet te vragen. Hè? Dat is de oude mens eigenlijk. Hè? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Leuk hè? Het ging eerst over ik ben vleeselijk. Vers 14. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En nu vers 24 daarnaast, ik ellendig mens, dat is uiteraard die vleeselijke mens. Wie zal mij verlossen? Vrijkopen namelijk. Want dat betekent het altijd zoals gezegd. Wie zal mij terugkopen, vrijkopen van onder de heerschappij van de zonde? En beter nog, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Eenvoudiger gezegd, dit dode lichaam. Maar dan met de nadruk op dode lichaam. Een lichaam waarin de dood heerst. Per definitie afgescheiden is, want dat is wat dood betekent. En niet alleen in de zin van de mens is dood in zonde en misdaad en afgescheiden van God. Maar het blijkt zelfs zo te zijn dat ook de mens zelf niet de controle heeft over zijn eigen lichaam. En de bedoeld is uiteraard primair zijn daden, maar het lichaam zelf als zodanig eigenlijk ook. Hè. We hebben er niet de controle over. Niet echt, we verbeelden ons dat lange tijd, maar het is niet zo. En dus, daar werkt de dood in, scheiding. Paulus ziet zijn eigen oude natuur en daarmee zijn lichaam als iets vreemds, waarin hij woont. Maar hij hoopt er een keer van verlost te worden. Toch? Ja, dat is waarna we uitzien. De verlossing van ons lichaam, de term is uit het volgende hoofdstuk. Want wij zijn in hopen zalig geworden. En wij verwachten de aanstelling tot zonen bij de verlossing, namelijk staat er geloof ik in de vertaling maar vooruit, maar bij de verlossing van ons lichaam. Daar gaat het om. Wij verwachten uit de hemel, dat was Filippenzen, wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Een retorische vraag die niet beantwoord wordt. Maar we zouden zelf maar het antwoord geven. Dat is uiteraard de bedoeling. En de apostel zegt dan, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. In elk geval, wij zijn verlost naar de geest. Naar de ziel worden wij verlost in de praktijk van ons leven. Dat is juist dat proces van wat men in andere kringen onthechting noemt. Dat mag je niet zeggen, want dat komt uit een heel andere wereld, maar het heet onthechting. Dat men afstand kan nemen van het eigen natuurlijke leven. Maar dat is ook de bedoeling. Dat is verlossing naar de ziel. En verlossing van het lichaam, wel, dat is, ik moet me aan de Bijbelse termen houden natuurlijk ook. Dus zeg ik, verlossing van het lichaam is bij de opname van de gemeente. Nee, er zit natuurlijk wat tussen, maar dat mag ik niet zeggen, want het staat er niet in de Bijbel. Verlossing van het lichaam is niet bij het sterven, zo heet het niet namelijk, in de Bijbel niet. Wat wij erover denken, vind ik allemaal best, maar het staat niet in de Bijbel. Verlossing van het lichaam is bij de opname van de gemeente. Omdat de gedachte niet primair is dat wij vrij zouden worden van dit oude, maar de gedachte is primair dat wij iets beters definitief ervoor in de plaats zullen krijgen. En dat is echt niet eerder dan bij de zogeheten opname van de gemeente. En dat geldt dus ook voor degenen die reeds in Christus ontslapen zijn. Zij krijgen pas definitief een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam, het definitieve blijvende lichaam voor de rest van de eeuwigheid, maar zo te zeggen, pas bij de opname van de gemeente. En als je vraagt, maar wat zit er dan tussenin? Ook een lichaam, maar daar kan ik niks meer over zeggen dan dit. Omdat ik er in de Bijbel ook niks meer over lees. En dat is ongetwijfeld, omdat het verder ook van geen belang is. Het is puur theorie waar je niks mee opschiet. En dus, wij zien uit naar de openbaring, of naar de verschijning van die heerlijkheid die ons beloofd is.